Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De collecten, de eerste en de tweede, zijn bestemd voor de kerk en de derde bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus twee voor de kerk in de dienst en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is Romeinen 3, de versen 9 tot en met 31. Romeinen 3, de versen 9 tot en met 31. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 95, het eerste en ook het tweede vers willen wij nu samen met elkaar gaan zingen. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning, die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Psalm 45, het eerste vers, gaat over die koning op wiens lippen genade is uitgestort. En dat is natuurlijk de Heer Jezus. En we gaan die psalm zingen, psalm 45 vers 1, nadat we belijdenis hebben gedaan van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen vanmiddag samen Romeinen 3, de verzen 9 tot en met 31. Romeinen 3 en daarvan de verzen 9 tot en met 31. En dit stukje lezen we met het oog op zondag 24 van onze catechismusvraag en antwoord 62 tot en met 64. Romeinen 3. Vanaf het negende vers. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd beiden, Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis van de zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbend getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven, missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Door wat wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. En wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken van de wet. Is God een God van de Joden alleen? En is hij het niet ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Nadermaal hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen we dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar we bevestigen de wet. Tot zover het onderwijs van Romeinen 3. Voordat we ons gaan buigen over het onderwijs van onze catechismus, gegrond op Gods woord, willen we eerst samen bidden om Gods onmisbare zegen. We zijn als gemeente weer bij elkaar gekomen op deze zondagmiddag. Deze dag die door uw dienst is geheiligd en die ook aan uw dienst is gewijd. En we zijn hier samengekomen, Heren, om ons te laten onderwijzen. Te laten onderwijzen niet door een mens, al is het waar dat u een mens ertoe roept om het onderwijs te laten klinken. Maar we zijn hier samengekomen om ons te laten onderwijzen door uzelf. En vanuit onze catechismus, vanuit dat woord van u, zult u onszelf onderwijzen over die belangrijke dingen, die fundamentele zaken, over de rechtvaardigheid. We hebben al een aantal weken geleden daar samen ook al veel onderwijs uit en over ontvangen. En we zullen dan vanmiddag opnieuw over dat belangrijke onderwerp van uzelf onderwijs ontvangen. U zult ons er vanmiddag bij bepalen opnieuw, Heren, dat we nooit voor u kunnen bestaan op grond van iets in ons. dat zelfs ook onze beste werken met al de goede bedoelingen bevlekt zijn en bedekt zijn met zonde. We kunnen in onszelf voor u niet bestaan, maar alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus, in zijn volbrachte werk. Maar dat geloof dan ook werkelijk vrij spreekt. En dat geloof ons dan werkelijk ook verzoent met u. Daarin zullen we worden onderwezen. Heere, open onze harten. Open onze ogen, dat we het mogen zien, dat we het mogen verstaan, dat de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus, zoals we daarvan gezongen hebben, met het dichten van Psalm 45 mee, dat die vanmiddag ook voor ons werkelijkheid mag zijn, dat we het met heel ons hart mogen nazingen. Zijn schoonheid gaat al het schoon van de mensenkinderen ver te boven, omdat genade op zijn lippen is uitgestort. Heren, wanneer we worstelen met de dingen van het heil, wilt u geven dat we vanmiddag dichterbij mogen komen. Wilt u geven dat we vanmiddag mogen zien wat een ruimte er is in dat werk van de Heere Jezus. Als we er al het een en ander van hebben mogen zien in ons leven, wilt u het verdiepen. En dat we opnieuw bij zijn heerlijkheid worden bepaald. En als we er nog helemaal vreemd aan zijn, Heere, geef ons dan dat we het mogen verstaan. Dat onze rechtvaardigheid nooit gegrond kan zijn op iets van ons. Maar dat we onze toevlucht hebben te nemen tot hem, die borg, die middelaar, de Heere Jezus Christus. We hebben uw geest ook vanmiddag weer nodig, Heere. Uw geest die het allemaal openlegt voor onze hart. Uw geest die u toch belooft aan wie u daarom smeekt. Die u toch belooft aan allen die in uw naam zijn samengekomen, al zijn het er maar één of twee, dan bent u toch in ons midden. Wilt u niet alleen met ons zijn, heren, maar we denken ook aan onze meeluisteraars via de kerktelefoon. Laten ook zij het onderwijs mogen ontvangen. We denken aan al de gemeenten vandaag die samengekomen zijn, waar ter wereld dan ook. Heren, we denken aan de kerk op het zendingsveld, dat ze ook vandaag door dat woord mag opgebouwd worden en dat er ook uitbreiding van uw koninkrijk mag zijn. We bidden u ook voor het werk van de evangelisatie onder ons eigen volk. En ook dat wij als kerk werkelijk mogen beantwoorden aan het doel dat u met ons heeft, een stad op de berg te zijn, een lichtend licht te wezen. We bidden u, Heere, voor uw oude volk Israël, dat zij ook een geopend oog en een geopend hart mag ontvangen voor Sions vorst, de Heere Jezus. Want we hebben het samen gelezen. Ook voor hen is er maar één weg naar de rechtvaardigheid. En dat is de weg van het geloof in de Heere Jezus Christus. Wilt u in het bijzonder ook de Messias belijdende Joden gedenken. Wij bidden u vanmiddag samen, Heere, ook voor allen die over ons gesteld zijn, onze nieuwe regering, net aan het werk, wilt u hen bijzonder bekwamen, en in bijzonder ook de broeders die uw naam mogen kennen, wilt u geven dat ze ook hun stempel mogen zetten op het beleid tot heil van ons volk. Heren, we hebben in de afgelopen week ook statenverkiezingen gehad, provinciale statenverkiezingen. En we bidden van u of u wilt geven dat ook op dat bestuursniveau allen die in uw naam het beleid willen maken, dat die ook uw zegen mogen ontvangen. Zo komen we samen tot u, Heere. En als we tot u komen, en dat geldt ook van ons gebed van deze middag, dan beseffen we dat we nooit kunnen komen op grond van iets dat in ons is. Maar dat alleen maar onze gebeden mogen en kunnen brengen bij u op grond van uw genade. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom zie ons aan en verhoor ons gebed alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 51 is een psalm van verootmoediging. En we zingen daarvan het vijfde en ook het negende vers. Psalm 51 en daarvan het vijfde en ook het negende vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad en Gods offers zijn een gans verbroken geest. zingen straks om Psalm 32, het derde en ook het zesde vers. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden en het rechtvaardig volk verhef uw blijde klanken. Zondag 24. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Hoe dan verdienen onze goede werken niet, die God nochtans in dit en ook in het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, want het is onmogelijk dat, zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Gemeente, er zijn heel wat onzekerheden in een mensenleven. Maar er is ook één grote zekerheid. En u begrijpt denk ik al wat ik wil zeggen. Inderdaad, wij mensen hebben hier geen blijvende stad. Ons leven op deze aarde is begrensd. Wij mensen moeten eens sterven. En wat is nou eigenlijk sterven? Dat is zoals wij vroeger op de catechisatie leerden, en ik neem aan dat u dat vroeger ook zo geleerd hebt, dat is God ontmoeten. En als we God ontmoeten, dan zullen wij ook verantwoording moeten afleggen van ons leven. En dan kunnen we alleen voor de Heere bestaan. Als we op dat moment een wit kleed dragen, dan figuurlijk het witte kleed van de verzoening. En dat witte kleed van de verzoening, dat moet je hier op deze aarde al hebben ontvangen. Dat is straks niet meer te krijgen. En dan is natuurlijk de grote vraag, hoe krijg ik dat witte kleed? Hoe ontvang ik dat nou om mijn schouders? Nou, daar is het een paar weken geleden over gegaan aan de hand van zondag 23. Ik mag weten dat ik door het geloof in de Heere Jezus Christus, in zijn volkomen werk aan het kruis, dat ik dan die witte klederen ontvang, dat de Heere die mij dan schenkt. Hoe sta ik rechtvaardig voor God, was een paar weken geleden de vraag. En het antwoord was alleen door dat waar geloof in Jezus Christus. Alle menselijke waardigheid, alle menselijke verdiensten valt weg. Alleen het geloof in de Heere Jezus blijft over. Nou gemeente, je zou kunnen zeggen dat hier in zondag 24 nog eens even weer op een andere manier weliswaar, maar dat nog eens een keer weer dezelfde zaken naar voren worden gebracht. Hier in zondag 24 wordt ons voorgehouden dat wij nooit op grond van onze goede werken rechtvaardig kunnen worden voor God. En die goede werken, dat leven naar Gods geboden, dat is wel een vrucht van het geloof. Dat is wel iets wat in het ware geloof werkelijkheid is. Maar het is nooit een verdienste. Het is nooit zo dat we straks aan de Heere iets kunnen aanbieden. We kunnen alleen ontvangen. Maar net wat ik zei, goede werken horen wel bij het geloof. Nou, dat wordt ons hier in zondag 24 allemaal voorgehouden. En daar willen wij dan vanmiddag samen een moment bij stilstaan. Ik heb als thema gekozen goede werken en de gerechtigheid voor God. Goede werken en de gerechtigheid voor God. Goede werken zijn geen verdiensten. Maar ze zijn wel vruchten. Goede werken zijn geen verdiensten. Maar ze zijn wel vruchten. In zondag 23 is breed uiteengezet dat alleen vrije genade, dat is genade zonder enige verdiensten van onze kant, ons rechtvaardig maakt voor God. En nou is de allereerste vraag in zondag 24, vraag 62. Ja, maar waarom is dat nou zo? Waarom ben ik alleen maar door het geloof rechtvaardig? Waarom kunnen mijn goede werken niet iets voor God betekenen? En, al kunnen ze dan niet alles voor God betekenen, waarom kunnen ze ook niet een stukje van de gerechtigheid betekenen? Waarom kan ik nou niet iets bij de Heere verdienen? Ik zal u zeggen, gemeente, want het is tenminste, het is tenslotte een leerdienst vanmiddag. Ik zal u zeggen dat deze vraag in de allereerste plaats geformuleerd is met het oog op de Rooms-Katholieke leer, waar de opstellers, reformatoren mee te maken hadden. En nou zal ik daar niet in de brede over uitweiden, want ik denk niet dat dat zo vruchtbaar is, maar het is misschien wel goed om daar iets van te zeggen, dan kunnen we de achtergrond ook iets beter plaatsen. De Rooms-Katholieke kerk die verzet zich tegen de leer van zalig worden uit genade alleen. De Rooms-Katholieke kerk die zegt, een mens is een zondaar en strafwaardig voor God. Maar hij heeft na de zondeval ook nog wel iets goeds in zich. Hij kan door zijn eigen natuurlijke kracht iets goeds voortbrengen voor God. En natuurlijk kan hij niet helemaal meer voor God bestaan, heeft wel de genade nodig. Maar het is eigenlijk een zaak van samenwerking. Wij doen als mensen ons best voor God. En wat we dan niet hebben kunnen doen, dat vult de Heere dan aan. Wij doen ons best, God doet de rest. Dat is zo'n beetje eigenlijk de Rooms-Katholieke leer. Deze vraag 62 heeft ook nog een andere achtergrond. Het is namelijk zo dat in de tijd van de reformatie waren er ook mensen die wel meegegaan waren met de reformatie, maar die toch nog een afwijkende leer hadden. En die zeiden bijvoorbeeld, je kunt ook weer de gerechtigheid voor God kwijtraken. Als je niet goed je best doet, als je niet echt leeft zoals God het van je vraagt, dan kun je uiteindelijk ook je rechtvaardigheid weer helemaal verliezen. Dus je moet goed je best doen. Want als je dat niet doet, ja, dan komt het uiteindelijk toch uiteindelijk voor Gods troon niet goed. Nou, daar wordt ook naar gerefereerd. En in later tijd, en dan denk ik dat ik iets meer ook over de dingen kan zeggen, de remonstranten, de contra-remonstranten, waar ook de Dordtse leerregels uit ontstaan zijn uit die strijden, is genade nou helemaal vrije genade, Of is het ook zo dat er nog iets van ons mensen bij komt? Rechtvaardigt God mij nu door het geloof, op grond van Christus werk, of rechtvaardigt God mij nu om mijn geloof, om mijn verdienstelijk werk? Is het een instrument of is het nou eigenlijk iets wat we aan God kunnen aanbieden? Nou, dat is denk ik wat ik kan zeggen over de achtergrond van vraag 62. Maar om het niet al te ingewikkeld te maken en ook niet al te theoretisch te maken, ik zou vanmiddag ook erop willen wijzen dat als we deze dingen heel erg goed gaan lezen en gaan begrijpen, dat er dan ook in ons eigen hart iets opkomt van verzet. Want laten we nou maar eens eerlijk wezen. Wij mensen, wij willen graag aangezien worden voor mensen die iets kunnen, die iets kunnen doen, die iets kunnen betekenen. We vinden het moeilijk als ons wordt voorgehouden dat we in geen enkel opzicht iets voor de rechtvaardigheid van ons leven kunnen betekenen. Dat we onbekwaam zijn. En dat is nou iets wat de Heere juist doet. Hè? De Heere slaat ons mensen al de werken uit handen, al de deugden uit handen. Al uw gerechtigheden zijn voor mij als een wegwerpelijk kleed. U denkt dat u misschien nog wat hebt omdat u uw krachten besteedt in mijn dienst? U denkt misschien dat u nog wat bent omdat uw medemens die openbare en grove zonden pleegt en dat doet u niet. Maar de Heere zegt, ik trek door alles een streep. U kunt met al uw verdiensten geen rechtvaardigheid voor mij verdienen. Nou, als je dat goed beseft, dan komt er toch iets van verweer in je hart. Dan komt er toch iets van irritatie ook in je hart. Dan zeg je, ja, maar is dat nou wel waar? Is dat nou zo dat ik werkelijk waar, maar dan ook helemaal niets voor God kan betekenen als het gaat om de rechtvaardiging van mijn leven? Het zou voor ons best aangenaam zijn als we wel een stukje zaligheid zouden kunnen verdienen. Dan hoefden we onszelf niet af te schrijven. Dan konden we met de fariseeën op de hoek van de straat gaan staan en zeggen, ik dank u Heere dat ik niet ben zoals zij die grove zonde plegen. Het zou aangenaam zijn als we niet onszelf hoefden af te schrijven, maar als we op ons geestelijk rapport toch nog een kleine voldoende zouden kunnen schrijven. Dan zouden we weliswaar niet een 10 scoren, maar we zouden wel een 6 scoren. En een 6 is nog altijd een voldoende. Is het niet? Maar de werkelijkheid is, God zet een 0 onder ons geestelijk rapport. Nou, en dan komt die vraag naar voren, vraag 62... Is dat nou echt zo? Zit er nou echt niks meer in? Al is het zo dat onze werken niet de gerechtigheid voor God kunnen geven, kunnen ze dan ook niet een klein stukje betekenen voor God? Ben ik van mijzelf geestelijk gezien werkelijk uitgerangeerd? En als dat zo is, waarom dan? Ja, waarom is Gods oordeel over ons leven zo radicaal? Waarom zegt God, al je doen en laten kunnen geen gerechtigheid, geen rechtvaardigheid gaan bewerken? Nou, dat lezen wij in het antwoord. Daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, gans volkomen en aan de wet van God in alle stukken gelijkvormig moet zijn. Dat is een hele mond vol. Maar dat zal ik proberen uit te leggen, gemeente. Wat wij moeten bedenken, dat is, wij hebben niet met medemensen te doen, maar wij hebben te doen met God. We hebben te doen met de Heere die de heilige God is en die ook geen genoegen kan nemen met onvolmaaktheid. Die geen genoegen kan nemen met iets wat niet beantwoordt aan het hoge van zijn heiligheid. We hebben de neiging altijd om ons leven te gaan afmeten aan onze medemens. En dan kijken we het liefste naar de mensen in deze wereld en we zeggen, nou, die mensen die brengen het er niet zo goed vanaf. Hè? Maar wij doen het eigenlijk zo slecht nog niet. Wij leven ons niet uit in de zonde, tenminste. En wij gaan op de zondag tenminste nog wel naar de kerk. En zo geven we onszelf toch graag een voldoende en de ander een onvoldoende. Maar we moeten leren om onszelf niet met onze medemens te vergelijken, maar met God. We hebben met God te doen. We zullen eens ook voor God komen te staan. Hij zal mij oordelen. En daarom moet ik vragen, Heere, hoe ben ik rechtvaardig voor u? Kunnen mijn werken voor u in uw gericht bestaan? En dan zegt God tegen ons, toets het nou maar eens, toets het maar eens, ik ben heilig. En ik kan alleen met volkomen heiligheid ook genoegen nemen. Toets dat nou maar eens, hoe is het in je leven? Alleen dat wat aan mijn wet in alle delen gelijkvormig is, wat daaraan beantwoordt, alleen dat kan voor mij bestaan. Toets u. Hebt u mij lief? Boven alles? Hebt u uw naaste lief? Als uzelf? Bent u volmaakt heilig? Hebt u nooit één verkeerde daad gedaan? Hebt u nooit één onvertogen woord gezegd? Heeft u nooit één onreine gedachte in uw hoofd voelen opkomen? En dan begrijpen wij het, als we zo onszelf toetsen aan die heilige wet van de heilige God, dan gaan we ermee instemmen dat er op ons geestelijk rapport een nul moet worden geschreven. En als we dan ook nog eens beseffen, gemeente, dat onze beste werken in dit leven allemaal onvolkomen zijn en met zonde bevlekt. Geloof, hoop en liefde. Altijd maar weer onder de maat. Want wie kan immers zeggen dat ons geloof, dat zijn of haar geloof volmaakt is. Wat een klein geloof toch elke dag weer opnieuw in je leven. Hè? En wat een ongeloof dikwijls ook in je hart. Hè? Wie kan zeggen dat de liefde tot God en de naaste altijd volkomen is? Als je eerlijk bent, dan zeg je, het is allemaal zo ten dele. Ook mijn hoop. Wat hoop ik weinig op God. Wat zie ik weinig op die toekomst die God heeft beloofd. En mijn gebed, voornaamste stuk van de dankbaarheid. Wat kleven er aan het goede werk van het gebed toch niet een onvolkomenheden bij mij in mijn leven. Wat bid ik vaak op mijzelf toe. Wat ben ik soms ook biddeloos. En daarom, als ik nou heel mijn leven, met zelfs de beste werken, geloof, hoop, liefde, gebed, als ik die allemaal vergelijk met Gods heilige wet, dan moet ik zeggen, ja heren, er moet wel een streep door. Het klopt wat u zegt. Ik kan in mijzelf voor u niet bestaan. Dat is wel een werk van de Heilige Geest in je leven. Want als de Heilige Geest er niet in meekomt, gemeente, dan blijft die irritatie. Dan blijft eigenlijk dat zo van, ja maar. Maar als de Heilige Geest er nou in meekomt, dan ga je merken dat je het ook zo gaat beleven. Dan ga je het inderdaad aan de Heere ook belijden. Psalm 51, die we gezongen hebben, ga je ook belijden. Ja, Heere, zo is het nou. Als ik in mijzelf voor u moet bestaan, dan kan dat niet. En gemeente, waarom zouden wij dan zo, als het ware, ons leven moeten toetsen aan Gods heilige wet en dan erachter komen dat we voor hem niet kunnen bestaan? U begrijpt het wel, dan komt er plaats voor die vergeving van de Heer Jezus. Dan komt er plaats voor zijn werk. Wanneer ik inderdaad besef en beleid dat al mijn werken voor God onvolmaakt zijn, dan zeg ik, Heere, vergeef al mijn zonden. Dan komt er in mijn leven een behoefte aan een overnemende, schuldovernemende borg. En door het geloof ontvang ik die borg. Door het geloof leer ik zien dat hij inderdaad alles volbracht heeft wat ik had moeten volbrengen. Dat zijn leven in alle opzichten aan het doel van God heeft beantwoord. Dat hij met zijn offer voor al de zonden heeft betaald. Ik leer zien, ook al kan ik het met God nooit meer in orde maken. Hij heeft het met God verzoend. En ik mag door het geloof delen in dat wat hij heeft volbracht. Ik word rechtvaardig voor God door het geloof in zijn volbrachte werk. Het geloof dat zichzelf aanklaagt, dat geen grond meer vindt in zichzelf, maar dat nu alles zoekt en vindt in hem. Dat is het. Ja, gemeente, zo is duidelijk geworden uit vraag en antwoord 62, hè, dat wij geen verdiensten hebben bij God. Hè. Maar dan is de catechismus nog niet uitgepraat, want dan komt vraag 63 en er staat, ja, maar hoe is dat nou, hè? Goede werken, hè? Die zijn er toch en die verdienen toch wel het een en ander. God heeft daar in de Bijbel toch wel het een en ander over gezegd, dat klopt. De Heer heeft tegen Abraham gezegd, ik ben uw schild, ik ben uw loon, zeer groot. En de psalmdichter die zegt dat in het houden van Gods geboden is grote loon. En Mozes, zo staat in Hebreeën 11, zag op de vergelding van zijn loon. Er is in de schrift sprake van loon. God geeft inderdaad beloning van de goede werken. Alleen, dat is geen verdiend loon. Dat is genadeloon. Dat is wat God geeft omdat hij dat wil, niet omdat je kan zeggen, ik heb daar recht op. Kijk, als je nou in dienst bent bij een werkgever, dan kun je je werk doen en aan de afloop van dat werk, dan kun je zeggen, mag ik mijn loon? Daar heb je recht op. Maar als je nou geen goede werken kan aanbrengen bij God als verdiensten, dan kun je ook nooit zeggen, Heere, ik moet beloning ontvangen. Nee, en als God het toch geeft, dan is het genade. Dan is het omdat hij het wil. Dan is het eigenlijk een geschenk. En zo is het. We ontvangen wel loon voor de goede werken, voor het dienen van God. Maar dat loon is altijd genade, is altijd geschonken. Daar kun je niets mee verdienen. God geeft inderdaad loon. Er staat hier dat God loon geeft, gemeente, in dit en in het toekomende leven. Wat zou het loon nu zijn dat God in dit leven geeft? Er zijn wel eens mensen die denken dat dat voorspoed is. Ik dien de Heere en daarom ontvang ik voorspoed. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. En je ziet het ook om je heen. Ook mensen die werkelijk de Heere dienen, die kunnen soms een geweldig moeilijk leven hebben. Maar wat is dat loon dan? Dat loon in dit leven, dat is zegen. Dat is vrede. Dat is een stuk vreugde ook. Diep in het hart. Psalm 119 zegt: wat vrede heeft hij, heeft elk die uw wet bemint. Als je de Heere mag dienen in de praktijk van je leven, dan ga je ook merken dat dat diep van binnen een stuk vrede geeft. Dan ga je ook merken dat dat een stuk vreugde geeft. Dat het een stuk rust geeft in je leven. Terwijl, als je de Heere niet in de praktijk van je leven wil dienen, dat je dan merkt dat die vrede ook verdwijnt. Een slordig leven, een slordig levenswandel, leidt tot een stukje duisternis, geestelijke duisternis in je hart en een stuk dorheid in je ziel. Maar een leven naar de geboden van God geeft inderdaad vreugde in je ziel, geeft blijdschap in je hart, geeft vrede. En dat is bijzonder veel waard. Dat is zoveel waard. Ja, ik zou bijna zeggen, als je dat in je leven mag kennen, dan zeg je dat, dat maakt alles uit. Dat gun je ook aan ieder om dat te mogen ervaren, die vrede, die rust in hem. En God beloont dat leven naar zijn geboden, straks in het toekomende leven, staat er met zoveel woorden. Nou, en daar kunnen we ons misschien ook wel wat bij voorstellen, dat de Heere straks ook in de hemelse heerlijkheid, dat hij die goede werken beloont. Dat staat ook in Openbaring 14. De werken volgen met hen. De doden die de Heere sterven, ze krijgen straks genadeloon van God in de hemel uitgekeerd. Dus er is wel loon. Het verdient niks. In die zin, ik word door mijn werken niet zalig. Nooit. Maar God geeft het leven naar zijn geboden wel een beloning in vrede nu en in heerlijkheid straks. En dan gaan we samen nog een kort moment stilstaan bij vraag en antwoord 64. Maar maakt deze leer niet zorgeloze en hele goddeloze mensen? Deze leer, dat is dat de genade vrij is, dat deze leer dat God zondaren rechtvaardigt zonder de werken van de wet, maakt de leer dat goede werken niet zalig maken, een mens niet zo, dat hij zich helemaal niet meer om die goede werken bekommert? Als je helemaal menselijk redeneert, zou je zeggen van ja, dat is zo, hè. Want de menselijke instelling is immers van voor wat hoort wat, hè. Als goede werken niets opleveren in de zin van geen gerechtigheid voor God geven, dan zou je zeggen, nou waarom zal ik dan nog goede werken doen? Maar binnen de orde van het koninkrijk van God is het anders. En ik vind het prachtig geformuleerd in antwoord 64. Het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Het is onmogelijk dat een waarachtig gelovig mens geen vruchten van dankbaarheid voortbrengt. Nou, kan de zon zijn stralen inhouden? Kan een zangvogeltje dat gezond is zijn zang inhouden? Kan een bloem iets anders doen dan bloeien? Het antwoord is nee. En zo is het ook met een christen. Het is onmogelijk dat een christen, die door het geloof met hem, Christus, is verbonden, niet zou voortbrengen vruchten van dankbaarheid. Er komt bloei in mijn leven. Er komt bloei in mijn leven. Uit hem. Door hem. Door zijn geest. Er komt een ander leven. Niet een volmaakt leven, daar hebben we het genoeg over gehad. Maar wel een ander leven, een nieuw leven. Van nature ben ik zorgeloos, van nature ben ik ook goddeloos. Maar door het geloof in hem word ik een dankbaar mens. Die zegt: de Heere heeft er recht op dat ik hem dien. Dat ik mijn leven richt naar zijn geboden. Goede werken, geen verdienst, wel vruchten van werkelijk gelovig leven. En zo hebben we deze twee zondagsafdelingen met elkaar overdacht. Zondag 23, gemeente, over de rechtvaardigmaking. Zondag 24, ook over de rechtvaardigmaking, maar dan vooral ook over de werken. En kort samengevat hebben we gezien: ik ben rechtvaardig alleen door een ware geloof in Jezus Christus. En dat ware geloof, dat is afzien van mijzelf. Dat is erkennen dat ik zelf voor God ook nooit kan bestaan. Het ware geloof, dat is opzien tot die borg, tot die middelaar die ons geschonken is, Christus Jezus. En vanuit dat geloof zal ik merken dat mijn leven wordt veranderd, wordt vernieuwd. Dat er vruchten van dankbaarheid aan mijn levensboom gaan groeien. Vruchten die God nu al beloont met vrede en met vreugde. En die God straks ook beloont in de eeuwige heerlijkheid in de hemel. Zo hebben we samen een tweetal keren over die belangrijke vraag nagedacht: naar de rechtvaardigheid voor God. En wat ik vragen wil eigenlijk aan het slot van onze overdenking: wat heeft het ons nu allemaal gezegd? Hoe zijn wij in ons leven bezig met deze belangrijke vraag? Hoe ben jij ermee bezig? Met die rechtvaardigheid voor God. Ik hoop dat we er wel mee bezig zijn. Ik hoop dat het werkelijk een vraag is geweest in ons leven, of dat het een vraag is in ons leven. Want dit is de zaak waar het om gaat. En laten we niet rusten voordat we kunnen zeggen: ik weet dat ik gerechtvaardigd ben door het bloed van de Heere Jezus Christus, door het geloof in zijn volbrachte werk. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ook vanmiddag zijn we weer onderwezen, Heere, vanuit onze catechismus gegrond op uw eigen woord over die belangrijke zaak van de rechtvaardigheid. Hoe ben ik toch rechtvaardig voor u? En we hebben het gehoord vanuit dat onderwijs. We hebben geen verdiensten. En zelfs onze beste werken zijn nog met zonde bedekt en bevlekt. En dat gaat diep, Heere. Dat betekent dat u, wat dat betreft, ons faillissement ook aankondigt en aanwijst. En dat we niet anders kunnen dan ons geestelijk rapport ontvangen waarop het allerlaagste cijfer staat dat maar gegeven kan worden. Maar Heere, u laat ons die onmogelijkheid zien opdat we de mogelijkheid en de ruimte zouden ontdekken in de Heere Jezus Christus. Dat we het gaan beseffen dat we door het geloof alleen in hem, in zijn volbrachte werk, behouden kunnen worden. En we hebben het samen ook overgedacht. Als we door het geloof aan uw lieve Zoon, de Heere Jezus, zijn verbonden, dan brengen we ook in ons leven vruchten van dankbaarheid voort. Dan komen er ook die andere werken in ons leven, die door u beloond worden. Uit genade beloond worden. Nu al in dit leven. En straks in de heerlijkheid. Heere, wilt u geven dat wij, en niet alleen als ouderen, maar ook als jonge mensen, dat wij ook de dingen waarover we met elkaar nagedacht hebben, dat we die in ons leven mogen kennen. Of dat we die mogen gaan kennen. Heer in de hemel, we zeggen u naam dank dat we ook zo vanmiddag als gemeente weer bij elkaar konden zijn. In alle rust, in alle vrede. En we vragen van u of we ook komende woensdag elkaar in uw huis weer mogen ontmoeten. Als we biddag wilden houden. Geef ons ook een hart dat werkelijk afhankelijk is. En dat beseft in alles het van u te moeten verwachten. Heer in de hemel, wilt u ons gedenken? We bidden in bijzonder ook voor de familie die morgen rondom het open graf komt te staan, de familie Loomstra, dat u hen kracht geeft. Maar wees ons allen nabij, ook bij de werkzaamheden die weer wachten. Geef ons wat we nodig hebben. Wees met onze jonge mensen die weer naar school zullen gaan. Wees ook met onze ouderen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen. Gedenk ook allen onder ons die niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Wat voor reden dan ook. Heere, ontfermt u zich over ons allen. Schenk ons wat we behoeven. Neem weg wat ook vanmiddag niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan in die borg, in die zaligmaker. Christus Jezus, uit genade. Amen. Psalm 33, het 11e vers, zingen wij tot slot van ons samen zijn. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.